Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen uit de lofzang van Zacharias vers 1 en 5. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En het vijfde, voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zonnenhelder licht, dat hem in schouw des doods bestraalt, op het vredepad zijn voeten richt. Lofzang van Zacharias, vers 1 en 5. Gemeente, wij willen nu gaan luisteren naar het vervolg van het kerstevangelie uit Lucas 2 en lezen nu de versen 21 tot en met 40. Lucas 2, de versen 21 tot en met 40, maar vooraf de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maag Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die de Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezen we nu Lucas 2 vanaf vers 21 tot en met 40. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten ze hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heren voorstelden, gelijk geschreven is in de wet des Heren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. En er was Anna een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd, van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren. De welke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende dag en nacht. En deze te dierzelver uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles volleindigd hadden, wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem.
Gemeente, terwijl er wordt gecollecteerd, er zijn drie rondgangen. De eerste rondgang is vandaag voor de deputaatschap Bijzondere Noden, voor noodhulp aan kinderen in de Dominicaanse Republiek. En vervolgens zijn de collecten voor kerk en voor kerkbouwfonds. Gaan we zingen de twee versen van de lofzang van Simeon, zo laat gij Heer uw knecht naar het woord hem toegezegd ans henen gaan in vrede. En vers 2, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon. De lofzang van Simeon, vers 1 en 2. Gemeente, met Gods hulp willen wij Gods woord preken uit Lucas 2. En nu de versen 25 tot en met 30. Lucas 2, vers 25 tot en met 30. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, en als de ouders het kindeke Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. De zaligmaker in het leven van Simeon. De vertroosting Israëls verwacht, vers 25. De Christus des Heren belooft, vers 26. En het kindeke Jezus omhelst, vers 27 tot en met 30. Dus de zaligmaker in het leven van Simeon. De vertroosting Israëls verwacht. We zien dat in vers 25. Daar wordt gezegd, hij verwachtte de vertroosting Israëls. En eigenlijk is dat de Heere Jezus die die troost ook geeft. De Christus des Heren belooft. Want zo zien we in vers 26 dat hij de Christus des Heren zou zien. Dat was hem beloofd. En ten derde het kindeke Jezus omhelst. We lezen zo in vers 27 dat de ouders het kindeke Jezus inbrachten. En dat hij dat kindeke in zijn armen neemt. En de Heere looft. Dus de zaligmaker in het leven van Simeon, de vertroosting Israëls verwacht, de Christus des Heren belooft en het kindeke Jezus omhelst. En we zien daar wat opklimming in deze punten. En zie, Lucas, jongens en meisjes, wordt wel eens vergeleken met een kunstschilder die een naast de grote kwasten en penselen ook wel eens zo'n klein penseeltje, nogal eens een klein penseeltje pakt. En dat doet Lucas hier ook. Van die kleine details schildert hij als het ware op het doek. En zo komen we hier bij de geschiedenis van Simeon, na de geboorte van de zaligmaker. Want Lucas is bezig om de geboorte van de zaligmaker te beschrijven. De geboortegeschiedenis. In Lucas 2, het gaat om de zaligmaker. In de versen 1 tot en met 7, de komst van de zaligmaker. En in vers 8 tot en met 12, de boodschap over de zaligmaker aan de herders. En in vers 13 en 14, de lofzang op de zaligmaker. De engelen die lof zingen. Dan komt de aanbidding van de zaligmaker door de herders in Bethlehem, vers 15 tot en met 20. Dan de besnijdenis van de zaligmaker, vers 21. Dan de voorstelling van de zaligmaker in de tempel, vers 22 tot 24. En nu komt de belijdenis van de zaligmaker, vers 25 tot en met 38. Eerst Simeon en daarna Anna. En dan zien we zo in die geschiedenis, mensen komen we tegen, die gaat Lucas beschrijven, die gaat Lucas schilderen, die een band hebben met de zaligmaker. Jozef en Maria, de herders, hier Simeon, Anna erbij. Wat kunnen we daar nu uit leren? Jongeren en ouderen die gericht zijn op de zaligmaker. Want Jozef en Maria, dat waren jonge mensen. En Simeon, we weten niet precies hoe oud hij was, dat staat er niet bij. Maar Anna weten we in ieder geval dat ze oud was, want ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar. En nu, door de Heilige Geest, die gebruik maakt van Lucas, even het licht op Simeon. Die versen die hier staan, Simeon. Vers 25 tot en met 35, dan lees je over Simeon, dan verdwijnt hij weer in de schaduw. En wij hebben als tekst 25 tot en met 30. En hier wordt de zaligmaker onze kanttekenaar en zeggen dat in de inleiding van Lucas door de oude Simeon omhelst. Gemeente, dat gaat Lucas nu beschrijven. Dat het in ons leven moet gaan om de zaligmaker. We weten dat Lucas zijn boek heeft geschreven aan een zekere Theophilus, een hooggeplaatste Romein. En hij gaat het nu allemaal aan die Theophilus schrijven, wie de Heere Jezus de zaligmaker is. En die mensen die staan wel in de schaduw van die zaligmaker, maar ze mogen toch ook even in het licht komen in hun gerichtheid op die zaligmaker in hun leven. En dan is het natuurlijk voor ons allemaal zo'n boodschap vanmiddag, als het ook naar ons toe komt, hoe is ons leven nu? Is dat nu ook al gericht op die zaligmaker? Het is kerstdag, gemeente. En hoe vaak hebben we kerst al meegemaakt? En we hebben misschien zo naar het bord gekeken vanmiddag, psalmbord, en tekstgedeelte opgezocht, Lucas 2, o allemaal bekend. Maar nu hoop ik dat het vanmiddag eens nieuw zou mogen worden. Dat je misschien al 70 jaar of 80 jaar kerst hebt beleefd, maar dat het vandaag eens nieuw zou mogen worden. En dat er nu iets van dat leven van Simeon ook in ons leven zou mogen komen. Ook in het leven van de jongeren. Ons leven gericht op de zaligmaker. En dat er nu vanmiddag ook eens knopen zouden mogen worden ontbonden en raadsels zouden mogen worden opgelost. Want misschien is hier vanmiddag wel iemand gekomen of meerdere of thuis, voor wie het al zo lang donker is en dat licht dat wil maar niet doorbreken. Opdat dat licht nu vanmiddag eens door zou mogen breken, zoals dat bij Simeon mocht zijn, die door de geest gebracht werd in de tempel, door de geest, opdat die heilige geest ons hier had gebracht, of ook thuis in het meeluisteren, of waar dan ook, en dat de Heere zou willen spreken door zijn woord. De vertroosting Israëls verwacht. En zie, Lucas pakt zijn penseeltje. En zie, hij gaat even iets schilderen van Simeon, een mens. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En zie, hij wordt even tot voorbeeld gesteld. En leg uw hart en leg jouw hart er eens naast. Er was een mens. Een mens. Wat is nu een mens? Zoals alle andere mensen was Simeon ook een mens. Van nature helemaal geen verschil met andere mensen. Ook Simeon was een verloren zoon van Adam. Maar er is in Simeons leven een wonder van Gods genade gebeurd, een mens. En nu kan dat ook voor ons, hè? Wij zijn ook een mens. Wie we ook zijn, hè, we kunnen van alles zijn in dit leven en een bepaalde positie hebben, maar we zijn allemaal, zoals we hier bij elkaar zijn, mens. Een zoon, een dochter van Adam. Maar wat hebben we nu net gelezen uit het geloofsbelijdenis van Nicea? Dat die zaligmaker nu om ons mensen en om onze zaligheid uit de hemel is neergekomen. Nedergedaald. Oh, wat zou dat nu groot zijn, hè? En mensen, dan kan dat toch ook voor mensen zoals wij een mens zijn. Kijk maar naar Simeon te Jeruzalem. Jeruzalem, ja, dat is de stad van de grote koning. Daar waar de Heere Jezus Christus op de 40ste dag gebracht wordt om naar de gewoonte der wet met hem te doen. Vers 22. Je zou zeggen, daar wordt de zaligmaker naartoe gebracht. We kunnen het beter anders zeggen. Daar komt de zaligmaker naar Simeon toe. En daar wordt Simeon naar die zaligmaker getrokken. Want Jozef en Maria, zou je zeggen, die brengen dat kind Jezus naar Jeruzalem op de 40ste dag, om daar hem de Here voor te stellen. Ja, we kunnen het beter zo zeggen, die zalig maken, die gaat naar Jeruzalem op de 40ste dag, want hij moet daar zijn. Die komt naar Simeon en daar wordt Simeon getrokken naar die zaligmaker. Want alles gaat van God uit. Een mens te Jeruzalem. Wiens naam was Simeon. Dat is een hele bekende Joodse naam. Simeon. Dat betekent verhoring. De tweede zoon van Jacob en Lea kreeg ook die naam, Simeon. En ze werd weder bevrucht en baarde een zoon en zeide, dewijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat was, zo heeft hij mij ook deze gegeven. En ze noemde zijn naam Simeon. Verhoring. De Heere heeft gehoord. Je komt die naam Simeon nog wel tegen in de Bijbel. Simon in het Nieuwe Testament. Dat is dezelfde naam. Verhoring. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezend. Dat is wat. Als dat van je gezegd kan worden. Dat zegt de Heilige Geest. Dat zegt Simeon niet. Maar dat zegt de Heilige Geest over Simeon. Hij was rechtvaardig en Godvrezend. Goed luisteren hoor. Rechtvaardig. Dat woord rechtvaardig, dat betekent het was recht in Simeons leven. Hij, een kind van Adam, kreeg genade bij God, vond genade in de ogen van God. Dat is nu zijn staat voor God. Eerst was niet recht in het leven van Simeon. En nu is het wel recht in de rechte verhouding. Je leest het van Zacharias en Elisabeth ook. Ze waren beiden, allebei, dat echtpaar, rechtvaardig voor God. Dat is het allerbelangrijkste. Dat we van staat veranderen. Dat er een staatsverwisseling plaatsvindt, zeggen we dan. Wat betekent dat? Dat ik van onbekeerd bekeerd word. Dat ik dat nieuwe leven krijg. Dat ik van dood levend gemaakt word. Dan kom je in de rechte verhouding. Ik zeg niet dat iemand dat al allemaal direct helder ziet, maar dat is wel zo, hè? In de wedergeboorte wordt iemand rechtvaardig voor God. In de rechte, goede verhouding geplaatst. En Godvrezend. Dat zegt iets van zijn leven. Hij leeft heel teer, dicht bij God. Een nabij leven met de Heere. Rechtvaardig en Godvrezend. Calvijn zegt, hij hoorde bij het overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Een mens in Jeruzalem, Simeon. En, niet alleen rechtvaardig, Godvrezend, de Heilige Geest was op hem. Dat ziet op het dienen van God in zijn leven. Hij was ook een ambtsdrager. Hij stond in de dienst van God. Naast de persoonlijke gave van de Heilige Geest, want ieder kind van God heeft de Heilige Geest ontvangen als een persoonlijke gave. Maar mogen we ook zeggen van Simeon, hij had een ambtelijke gave. Hij was ook knecht van God, een profeet. En wat een bijzonder getuigenis in deze donkere tijd. En zie je mens, rechtvaardig, Godvrezend en de Heilige Geest was op hem. Gemeente, dat is nodig, hè? Rechtvaardig moeten we gemaakt worden. We hebben, hoe vaak zeggen we dat niet, jongens en meisjes, een nieuw hart nodig. Nou, dat had Simeon, dat zit in dat woord rechtvaardig. Ben je daar ook mee bezig? Dat het goed moet komen tussen God en je hart, jongeren. Deze kerstdag, toch? rechtvaardig, als je dat nu leest van Simeon en hoort, dat het ons gebed zou mogen zijn. We weten niet hoe oud hij was toen hij rechtvaardig werd, toen hij bekeerd werd, maar dat is wel nodig. En wandel met God, hè? Dan is het ook Godvrezend. Dan komen de vruchten van het nieuwe leven naar voren. Godvrezend. Hij vreest God, niet bang zijn voor God, maar de Heere dienen, hem hoogachten, hem lief hebben. En ook in die volgorde, rechtvaardig en Godvrezend. Eerst dat nieuwe leven en dan komen er ook de goede vruchten van geloof en van bekering. Hè? Want zonder rechtvaardigheid is er geen Godsvrezen. Zonder staatsverwisseling, hè, dat nieuwe hart, geen levensvernieuwing. En die taak in de dienst van God. En hij gebruikte die taak om anderen, we moeten ons zo voorstellen, om anderen te leren, om anderen te onderwijzen. En de Heilige Geest die gaf hem die gave om ook zo dienstbaar te zijn daar in Jeruzalem. Hij was een geacht persoon, deze Simeon. En dat was allemaal door de genadegaven van God. Dat waren allemaal genadegaven van God. En daar staat er nog iets. Dat hoort ook nog bij ons eerste punt. Verwachtende de vertroosting Israëls. Dat is nu zo'n vrucht van het nieuwe leven. Dat hoort nu bij dat nieuwe leven van Simeon. Dat is nu iets van het ware zaligmakende geloof. Hoe kun je nu weten dat je de Heere vreest? Nou, dat zie je bijvoorbeeld in dit, verwachtende de vertroosting Israëls. En dat woord verwachtende, hè, je ziet het al een beetje, dat is ook vanuit het Grieks, dat steeds doorlopend zo is, verwachten en hij blijft verwachten. Dat was nu iets van zijn leven. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Paraklesis staat er in het Grieks. En dat is het heil in de Messias, in de zaligmaker die komen zal. En daar waren nu toch al die mensen in het Oude Testament op gericht. Op de persoon, op het werk van de Messias, die grote trooster. Jesaja had er toch van gesproken al zoveel 100 jaar geleden. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem, roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En er zou toch een verlosser komen, heeft Jesaja gezegd, om alle treurigen te troosten. Om te beschikken dat die treurige Sions gegeven worden sieraad voor as. De vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. En al die beloften en die woorden over de Messias, die maakten Simeon werkzaam aan de troon der genade. Die deden hem verwachten. Die gaven hem een plekje bij de bedrukten onder dat volk, die opgebeurd moesten worden. Die gebrokenen van hart, die verbonden moesten worden. Die treurigen van Sion, die getroost moeten worden. Op die trooster was het leven van Simeon gericht. En dan staat hij als het ware met al die oud-testamentische vromen op de wachttoren. En zo hebben ze de komst van de Heere Jezus verwacht in de wereld. En ze hebben tegelijk ook de komst van de Heere Jezus verwacht in hun hart. Ze hoorden bij dat adventsvolk. Ze verwachten de komst van de Heere Jezus. En zo is dat verwachten iets van het leven van Simeon. Maar gemeente, dat verwachten, dat is iets van het leven van al Gods kinderen. We kennen waarschijnlijk wel het boekje van Comrie, Alexander Comrie, het ABC van het geloof. En dan bij verschillende letters heeft Comrie dan steeds een woord en dat heeft met het geloof te maken. Hongeren en dorsten en aannemen enzovoorts. En dan heeft hij bij de letter V het woord verwachten. En dan zegt Comrie, het verwachten geeft aan dat de gelovige trouw op zijn post blijft. En als dat verwachten oprecht is, brengt Gods kind zich te binnen dat God hem op deze post heeft gesteld. En zegt hij tegen zichzelf, ik moet trouw op mijn post blijven zolang dat Gods wil is. Ik zal met volharding blijven wachten en geen duimbreed, geen vingerbreed wijken. Ik blijf de Heere verwachten, omdat de Heere zijn woord in het leven heeft neergelegd. En op dat woord gaan ze wachten, op de vervulling van dat woord gaan ze wachten. Die treurigen van Sion, ja zo is Simeon wel getekend, die kennen verdriet en smart, omdat ze tegen God hebben gezondigd. Die doorleven de breuk, hoe het ooit goed moet komen met God. Calvijn zegt, ze zien uit bij dit gedeelte, ze zien uit naar het beloofde herstel. Simeon en al die andere mensen die de vertroosting Israëls verwachten, die hoopten dat er weer herstel zou komen door die grote trooster. Waarvan Lamech al gezegd had, deze zal ons troosten. Dat kunnen ze zelf niet bewerken. Dat moet van een andere kant komen, maar dat doet hen wel verwachten. Niet van afwachten, armen over elkaar en wel kijken of het een keer komt. Dat heeft helemaal niks met het zaligmakende geloof te maken. Dat heeft eigenlijk niks met het zaligmakend geloof te maken. He, dat lijdelijke afwachten. Je begrijpt wel wat ik bedoel. He, dat is er ook genoeg. We wachten het maar af. We zien wel wat er van komt. En als God het me geven wil, nou ja, dan zal hij het me wel geven. Dat is onverschillig afwachten. Dat is een ernstige waarschuwing ook bij dit stukje van de tekst. Want dat gaat niet goed. Nee, de Heere wil juist dat we hem verwachten. En dat is natuurlijk tegelijk iets wat de Heere zelf dan in het hart legt. Rijkhalsend uitzien, wachten, verwachten op het beloof, verwachten van het beloofde heil en wachten op dat beloofde heil. En die mensen die bidden, hè, want die verwachten, die mensen die verwachten, dat zijn ook biddende mensen. Smekende mensen, worstelende mensen die zeggen, och dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Nou, dat is het leven van Simeon. Een mens in Jeruzalem. Simeon, rechtvaardig, godvrezend, verwachtende. De Heilige Geest is op hem. Ik blijf de Heere verwachten. Is dat ook jouw leven? Een mens in Schravenpolder. Zijn of haar naam is. Enzovoort. Zou je naam kunnen invullen? Zou de Heilige Geest uw naam, jouw naam kunnen invullen? De vertroosting Israëls verwacht. Of heb je die troost niet nodig? Kunnen we het zelf nog wel regelen? Of zitten we hier zoals een treurige Sions? Heere, zou het mogen komen, die verlossing, och, dat Israëls verlossing en vertroosting uit Sion kwamen. Tweede punt, de Christus des Heren belooft. Vers 26. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest. Weer de Heilige Geest. Dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heren zou zien. Een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest. Die man die wordt door de Heilige Geest geleid. De Heilige Geest is op hem. Die geeft hem ambtelijke gaven, ook persoonlijke genade. En die Heilige Geest, die openbaart hem wat. Een openbaring. Daar zit het woordje open in, jongens en meisjes. Iets wat eerst dicht is, dat gaat nu open. En dan gaat de Heere iets tegen Simeon zeggen. Door de Heilige Geest. De Heere schenkt Simeon op bijzondere manier een belofte. En de Heere die heeft hem aangesproken door de Heilige Geest. Simeon door de Heilige Geest begenadigd, geleerd, onderwezen, aangesproken. En dat woord dat heeft zijn leven op een bijzondere manier gericht op de zaligmaker. Natuurlijk, zijn leven was al gericht op de zaligmaker. Dit hoort bij het leven van een kind van God, hè? Gericht worden op de zaligmaker. Iemand die rechtvaardig gemaakt wordt. Iemand die in de goede verhouding gesteld wordt. Die wordt gericht op de zaligmaker. En natuurlijk kan die persoon verborgen zijn in het leven. Maar die moet wel geopenbaard worden. En die zal ook geopenbaard worden. In de maat dat de Heere dat ook wil. Maar je leven wordt wel gericht op de zaligmaker. Want anders is het niet echt, hè, het nieuwe leven. Maar hier een bijzondere manier dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heren zou zien. Dus wat heeft de Heere nu beloofd? En wat is hem nu door de Heilige Geest duidelijk gemaakt, gemeente? Nou, Simeon, u zult de dood niet sterven, u zult de dood niet zien, u zult dus niet sterven, voor u de Christus des Heren, de Christus van de Heren hebt gezien. Dus dat was een hele persoonlijke belofte voor Simeon. Die hebben niet al die kinderen van God in die tijd gekregen, maar Simeon wel. Simeon, u zult niet sterven voordat u, hè, met uw lichamelijke ogen, Christus hebt gezien. De Christus des Heren. Even stilstaan bij het tweede punt. Hoe dat hier genoemd wordt, hoe hij hier genoemd wordt, de Christus van de Heere. Dat is de Christus, catechisanten, gezalfde profeet, priester en koning, ambtsdrager, Christus van de Heere. Van God zelf, de Christus door de Heere gegeven. Door God gezonden, die zal hij zien. En dat woord over de zaligmaker, dat legde de Heilige Geest in het leven van Simeon. En toen? Toen brak er voor Simeon een wachtenstijd aan. En ging die man toen met zijn armen over elkaar zitten en zeggen, nou ja, dan wachten we het maar af. Nee. Toen werd hij werkzaam met de vervulling van de belofte. Want nu had de Heere beloofd, u zult niet sterven voor u de Christus des Heren zal zien. En dan gaat Simeon daar als een bedelaar om smeken of hij die Christus des Heren mag zien. Want dat is hem door de Heere beloofd. En dan gaat hij met de belofte naar die belover toe. En dan wordt Simeon in zichzelf al armer en armer. De Christus des Heren. Beloofd. Al Gods beloften die God aan zijn volk toezegt, worden in Christus vervuld. Want al de beloften Gods, zoveel als daar zijn, die zijn in Christus ja. En die zijn in Christus amen. Die zijn zeker en vast in Christus. Dat geldt voor al die beloften die de Heer aan zijn volk geeft. Die zullen aan Gods kinderen ook vervuld worden. Maar soms geeft de Heer wel eens aan zijn kind een persoonlijke belofte. Ik zeg niet dat al Gods kinderen zo'n hele persoonlijke belofte krijgen. Dat kan een persoonlijk woord zijn aangaande het zielenleven. Of over een andere zaak. Hier is dat heel bijzonder. U zult niet sterven voordat u de Christus des Heren hebt gezien. En zo'n persoonlijke belofte geeft een persoonlijk uitzien. Want Gods beloften doen uitzien, doen verlangen naar de vervulling. De dichter van de langste psalm zegt: gedenk des woords gesproken tot uw knecht, waarop gij mij hebt doen hopen. Want het woord van God geeft hoop op God. Dat geldt ook in het algemeen. Als de Heere ook zijn woorden geeft en zijn beloften in de Bijbel, dan mag dat hoop geven op God. En dan mag je dat ook vragen aan de Heere of hij dat woord in je leven wil vervullen. Als er bijvoorbeeld staat: doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Nou, ga er dan maar eens mee naar de Heere toe en open dan je mond maar eens en zeg je dan maar eens: Heere, zou u mijn mond dan willen vervullen? En dan niet als een rechthebbende van daar heb ik recht op, maar als zo'n bedelaar. Ja, maar ik kan niet bedelen, zegt iemand. Nou, dan moet je maar aan de Heere vragen of je zo'n bedelaar mag zijn. Of je dan met dat woord van de Heere naar de Heere zelf gaat. Maar nu gaat het over die beloften die vooral hier voor Gods kinderen zijn. De vertroosting Israëls hebben we ten eerste punt gezien. Hè? Dat de Heere belooft aan zijn volk te denken in de Messias. En dat het dan ook nog persoonlijk hier in het leven van Simeon een persoonlijke belofte is. U zult de Christus des Heren niet zien. U zult niet sterven voordat u de Christus des Heren zult zien. Gemeente, dat hoort ook bij dat verwachten. Comrie zegt bij dat verwachten: het is genade als Gods kind zich een woord van God persoonlijk mag toe-eigenen. Als dat woord zo persoonlijk in het hart komt, deze genade is persoonlijk en verwacht de vervulling van de goddelijke toezeggingen die hem heel persoonlijk zijn gedaan. Dat is een zaak tussen God en je ziel. Dat is zo stil in het hart van Simeon geweest. Ik zal niet sterven voor ik de Christus van de Heere heb gezien. En kijk, dan zie je wat er nu met zo'n belofte gebeurt in het leven van Simeon. Daar wordt Simeon geen rijke man mee. Maar daar wordt hij eigenlijk een arme man mee in zichzelf. Geen rijke met zakken vol, maar een arme met zijn zakken steeds leger, want de tijd gaat verder. En die Christus des Heren, die heeft hij nog niet gezien. Zou dat Simeon niet hebben, en niet een bedelaar hebben gemaakt? Een bedelaar aan Gods genadetroon. Dat spreken van God brengt Simeon in het gemis, in het donker, in de diepte. Maar dat woord, dat licht, is toch herkenbaar, denk ik, hè? Dat de Heere dat nog wel eens doet. Dan geeft de Heere zo'n woord, zo'n belofte woord aan zijn kind. En dan wordt het zo donker. Dan zeg je: het lijkt er helemaal niet op dat het ooit nog zal vervuld worden. En als er dan in die donkerheid ook de strijd komt, die binnenpraters van binnen, hè, of misschien die vijanden van buiten. Weet je waarom de Heere dat dan zo in het donker brengt? Omdat je toch meer zou hopen op Gods woord. Want we zeggen zo makkelijk, zo vaak en soms ook zo makkelijk: de Heere doet het door het onmogelijke heen, maar de vervulling van een belofte door het onmogelijke, dan is het echt onmogelijk. Kijk, wij weten dat het een keer gebeurd is bij Simeon, maar toen hij ervoor stond, dan moest hij ook zeggen: mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? God zegt niet de tijd van de vervulling van de belofte en de wijze, de manier waarop, daar is hij vrij. Dominee Lamijn zegt in een preek over dit gedeelte, hij zegt: onze datums moeten wegvallen. En wij moeten van onze berekeningen leren afzien. En zo gaat de Heere met die belofte in het leven van zijn kinderen hen arm maken. En missend en hopend. Dat ook. Gedenk aan het woord. We gaan het zingen Uit Psalm 119, vers 25, gesproken tot uw knecht. Maar ook het 41ste, mijn ziel bezwijkt. Ze is al gans afgemat, daaraan uw heil. Met al haar lust blijft hangen. We gaan het zingen, dus Psalm 119, vers 25 en vers 41. De zaligmaker in het leven van Simeon. De vertroosting Israëls verwacht het. De Christus des Heeren belooft. Het kindeke Jezus omhelst. En hij kwam door de geest in de tempel. Vers 27. De Heilige Geest die leidt Simeon naar de tempel. op dat ogenblik door God bepaald. De Heilige Geest was op hem en de Heilige Geest heeft het hem geopenbaard. U zult de Christus des Heren zien, voor u sterven gaat Simeon en u komt hij door de Heilige Geest in de tempel. Die liefde hand van de Vader brengt de zaligmaker tot Simeon. En brengt Simeon tot de zaligmaker, want het gaat allemaal van God uit in de tempel. En waar in de tempel? Nou, dan moeten we maar denken aan het voorhof van de vrouwen, waar de vrouwen ook mogen komen in dat gedeelte van de tempel. Want Maria is er ook bij. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten, hoor je zijn naam, het kindeke Jezus? Daarom het derde punt, het kindeke Jezus omhelst. Dat kindeke Jezus, dat is die zaligmaker die op dat moment 40 dagen oud is. Om naar de gewoonte der wet met hem te doen. Hij moet toch voorgesteld worden, net als ieder ander eerstgeboren jongetje. Als eerstgeboren zoon de Heere voorgesteld worden. Die eerstgeboren jongens die waren toch voor de dienst van de Heere afgezonderd en die moesten toch gelost worden in de tempel. En zo wordt de Heere Jezus nu op die 40ste dag in dienst gesteld, tot zijn ambt als het ware bekwaam gemaakt. En dat reinigingsoffer dat moet gebracht. Ja, maar de Heere Jezus is toch niet onrein? Nee, zeker, maar Maria wel. Maar zij heeft een rein kind gebaard, maar nu ziet dat reinigingsoffer dat ook gebracht moest worden in die tempel. Dat ziet nu op dat werk van de zaligmaker, waar hij de onreinheid van zijn volk op zich zal nemen. En op dat moment wordt de belofte van de zaligmaker in het leven van Simeon vervuld. Nu is het de dag, nu is het de datum. Op die 40ste dag komt Simeon door de Heilige Geest gedreven in de tempel. En dan zal die ontmoeting plaatsvinden. En wat zou het nu groot zijn als dat vanmiddag zou mogen gebeuren. Door de Heilige Geest geleid. Dat we hier in de kerk of ook thuis in het meeluisteren zaten te luisteren. En dat de Heere nu in de prediking die zaligmaker als het ware in uw armen zou willen leggen. Dat zou toch een wonderlijke ontmoeting zijn. O bedrukten van het volk, houd toch eens moed. Want God is geen man dat hij liegen zou. Geen mensenkind dat hem iets berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Dat volk dat zo vaak in de duisternis zit. Maar heeft Jesaja het niet gezegd, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods over dezelfde zal een licht schijnen. Weet je wat hier waar wordt op de 40ste dag? Wat Maleachi 400 jaar geleden heeft geprofeteerd en daarna werd het zo donker 400 jaar. Maar dat woord dat is gebleven en snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gij lieden zoekt. Te weten de engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Zie, hij komt. Spreek de Heere der heerscharen. Ja, maar het is al 400 jaar geleden dat Maleachi dat gezegd heeft. Maar hij zal sneller komen tot zijn tempel. En daar komt hij, de engel des verbonds. Daar komt die Zoon van God. Daar komt dat kindeke Jezus, zoals Lucas hem hier omschrijft. Tot zijn tempel, die Heere die gij lieden zoekt. O, daar zijn zoekers in Jeruzalem die hem niet meer kunnen missen. Die branden van verlangen. En dan komt hij door de geest in de tempel. Weet je wat dan waar wordt? Wat Jesaja eeuwen geleden heeft gezegd, hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. O, dat uitzien dat is er. En dat uitzien dat kan alleen maar opgelost worden in vervulling. En zitten er nu vanmiddag zulke mensen in de kerk of thuis die dat zeggen, dat uitzien. Dat kan nu alleen maar opgelost worden in vervulling. O, als hij komt, dan brengt hij toch alles mee en dan gebeurt het, gemeente. Dan mag Simeon die zalig maken, dat kindeke Jezus gaan omhelzen. Dan heeft hij daar lang naar uitgezien en hem was een goddelijke openbaring gedaan. En die Heilige Geest die leidt. En dan staat er zo, nam hij hetzelfde. Dat is dat kinderke Jezus in zijn armen. Hij nam het in zijn armen. En dat Griekse woord voor nemen, dat is hetzelfde woord als ontvangen. Hij neemt dat kinderke in zijn armen. Je mag ook zeggen, hij ontvangt dat kinderke Jezus in zijn armen. Hij stilt dat niet. Hij neemt wat hij ontvangt. Die zaligmaker van Israëls God gegeven, hij neemt het in zijn armen. Omdat het hier in zijn armen wordt gelegd. Hier staat die kleine zwakke man in zichzelf met die sterke God in zijn armen. Weet je het nog van gisteravond? En men noemt zijn naam Wonderlijke Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Hier mag Simeon de zalig maken dat kinderke Jezus omhelzen in zijn arm nemen. En loofde God. De kanttekenaar zegt, hij zegende God, hij dankte God, hij prees God. Hij wilde als het ware dat goede bij God neerleggen wat hij in dat kindeke kreeg en zeide. Hier wordt dat hart van Simeon vervuld met heilbespiegelingen. Om het schoonste lied van dat kindeke Jezus te zingen, zijn koning. Hier mag Simeon in dit kind zien de heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. Hij mag dat kindeke omhelzen. De kanttekening zegt in de inleiding, alwaar Simeon hem ontvangt in zijn armen. Dan mag hij daar ontvangen wat hij van de Heere gekregen heeft. En als hij dat, als de Heere dat doet, dan gebeurt er wat. Dan mag hij hier gaan prijzen, gaan loven, gaan danken. Dan mag hij die gever gaan bedanken. Hij mag God gaan bedanken voor zijn kind Jezus. Hij mag met die gave van dat kind Jezus komen bij de gever van dat kind Jezus. Weet je wat Simeon hier mag ervaren? Doch Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Het is niet te zeggen in woorden. En wat gaat hij dan zeggen? Dan zegt hij, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Nu laat gij, Heere, nu. Nu kan het, Heere. Laat mij nu maar gaan. Maak mij nu maar los, zo staat dat woord er eigenlijk in het Grieks. Ontbind me nu maar van dit ellendige leven, volgens uw belofte. Want ontbonden te zijn en met Christus te zijn, dat is nu voor Simeon het allerbeste. Nu laat gij Heere, uw dienstknecht gaan, gij Heere, Kyrios. Heerser over mijn leven, gij Heere, uw dienstknecht. Dan staat er in het Grieks een woord, dat betekent eigenlijk uw slaaf. Ik ben van u en u bent van mij. Nu heb ik mijn taak volbracht. Nu hoef ik niet meer op mijn wachtpost te staan. O Heere, mag deze zwerver nu naar huis. Mag die gebondene nu voor eeuwig vrij in vrede. Hier is het toch waar wat die lofzang van wat Zacharias in zijn lofzang heeft gezongen. En onze voeten te richten op de weg des vredes. Daar hebben die engelen toch van gezongen 40 dagen geleden. Vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Dat is toch die vrede waar later de Heere Jezus tegen die zondares zegt, ga heen in vrede. En ook tot die bloedvloeiende vrouw, ga heen in vrede naar uw woord. U heeft dat toch beloofd, vers 26, dat hij de dood niet zien zou voor hij de Christus des Heren zou zien. En nu mag ik hem zien, die Christus des Heren. Laat me dan nu maar gaan, maak me dan nu maar los. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien en dat is toch alles. Mijn ogen, zegt Simeon, hebben uw zaligheid gezien. Mijn ogen hebben gezien op uw zaligheid, op Jezus. Er is zo'n prachtig boek van Isaac Ambrosius. Een Engelse puritein, het zien op Jezus. Het is een heel dik boek, onlangs opnieuw uitgegeven. Neem dat maar eens ter hand, gemeente. Daar zegt die Ambrosius zoveel dingen over Jezus. Hij zegt, in de loop van mijn werkzaamheden ontdekte ik een wereld van geestelijke vertroosting. Met betrekking tot het voorwerp dat ik behandelde, Jezus Christus. En ook wat de daad betreft en mijn plicht, het zien op Jezus, hij zegt. Daar ligt als het ware een wereld van geestelijke vertroosting in. O, daar raakte Ambrosius niet op uitgekeken. En Simeon, die mag hier ook alles in zien. Uw zaligheid. Weet je wat Simeon nu hier mag doen, gemeente? Hier mag Simeon roemen in de oorzaak van de zaligheid. Want dat is de zaligheid door God uitgedacht. Uw zaligheid. Dat is niet de zaligheid die Simeon heeft bedacht, maar die is nu door God uitgedacht. Dat God nu heeft gedacht aan zaligheid voor Simeon in dit kind Jezus. Dat komt nu bij God vandaan. Uw zaligheid, dat is nu uit de bron van Gods eeuwig welbehagen. Hier mag Simeon zien het middel van de zaligheid. Hoe kan Simeon nu zalig worden? Die kan alleen maar zalig worden door de Heere Jezus Christus. Uw zaligheid, dat is uw zaligmaker en uw zaligmaking, kanttekening 38. In dit kindeke ligt alles, daar ligt uw zaligheid hè? En uw zaligmaking. Dat is de persoon door wie er nu zaligheid is. Jezus is uw zaligheid, hij is de zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Maar nu mag hij ook zien, door dit kind wordt ik, Simeon, zalig, uw zaligheid. Dat is die zaligheid in die zaligmaker, waardoor ik zalig zal worden. Hij mag zien de heerlijkheid van die zaligmaker. Dan ziet hij in dat vernederde kind, je zou zeggen, al die mensen daar in de voorhof, die hebben ook dat kind gezien. Maar die hebben in hem een gewoon kind gezien, zoals alle andere kinderen die daar kwamen. Maar hij mag in dat vernederde kindeke Jezus zien, Gods Zoon. Onder dat onaanzienlijke kleed, zegt Calvijn, dat armoedige kleed, mag Simeon zien de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dit kindeke is zijn zaligmaker en zal voor hem alle gerechtigheid vervullen. Hier mag hij de volheid van de zaligheid ook ervaren. Hij mag de vertroosting Israëls ontvangen waar hij naar uitgezien heeft. Die vertroosting Israëls, die bedrukten, die zagen uit naar die vertroosting Israëls. Hier mag hij de Christus des Heren, die hoogste profeet, die enige hoge priester en die eeuwige koning zien. Hier mag hij dat kindeke Jezus omhelzen. En in zijn armen sluiten. Hier is Simeon zalig, vol van het allerhoogste geluk. En hier heeft Simeon verder niets meer nodig. Matthew Henry zegt, vaarwel familie, vaarwel vrienden, vaarwel alles van deze wereld, vaarwel zelfs de tempel. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan. Want in dat zien op Jezus, in dat omhelzen van Jezus, daar ligt nu alles. En dan is vol. Wat Simeon daar mag genieten in de zaligmaker, dat is voor Simeon vol geweest. Zoals dat nu voor al Gods kinderen in elke geloofsoefening, en zeker ook in die krachtige geloofsoefeningen mag zijn, vol is vol. Het kindeke Jezus omhelst. Dan is dat kindeke Jezus zijn gerechtigheid voor God. Dan is dat kindeke Jezus de weg, de waarheid en het leven. Dan is dat kindeke Jezus het brood des levens. Dan is dat kindeke Jezus het licht der wereld. Ja, dan is dat kindeke Jezus alles, alles, alles voor Simeon. En dan valt Simeon helemaal weg. En dan mag het zijn en loofde God. En nu naar ons, gemeente. Isaac Ambrosius heeft een vuistdik boek geschreven over het zien op Jezus. Wat heeft die man daar over mogen mediteren? Zou je er ook een boek over kunnen schrijven? Of zou je er nog geen A4'tje mee kunnen vullen? Dat hij misschien alles van de wereld prachtig vindt. En je hebt nog nooit iets van Jezus, van de zaligmaker gezien. Of je roemt er misschien oppervlakkig in. Dat kan ook nog, maar gemeente zoals dit, hè. Zoals dit, hè. Wat moet je dan zijn? Matthew Henry zegt, zij die Christus willen zien, die moeten naar zijn tempel gaan. Want in zijn huis wil de Heere wonderen doen. En geheimen openbaren. Simeon was in de tempel en die Anna ook. Dan moet je altijd maar komen. Als kerk is, daar wil de Heere werken. Onder de prediking van zijn woord. Lezen van zijn woord, wees ermee bezig. En kinderen des Heren, er is alleen vrede in het werk van de zaligmaker. En met die geschonken zaligmaker, die ontvangen zaligmaker die hij in zijn armen neemt, kan Simeon sterven. Blijf dan maar op de wachtpost. Ik blijf de Heren verwachten. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. Wacht op de Heere en houd zijn weg. En dit is waar. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. En dan... dan zijn Gods kinderen eeuwig bij Jezus. En wat is de zaligheid voor Gods kinderen? Dat is eeuwig zien op Jezus. Zal dat onze toekomst zijn? Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord en geef dat iets van dat leven van Simeon ook ons leven zou kenmerken. Maak ons bedelarme zondaren aan uw genadetroon, maar wilt u ook die vervulling schenken. Maar Simeon dat ook zo rijk mocht ervaren, de volheid in dat kindeke Jezus, zegen ons bij het van hier gaan. Gedenk ons in de rest van deze dag, de komende dagen. Doe ons weer toeleven naar uw dag, Heere. En help ook onze broeder als hij de gemeente mag voorgaan. Geef gezegende diensten en wilt u zo uw zegen ons doen ervaren. Heb dank voor alles wat u schonk en wilt u het uwe zegenen, maar ook het onze vergeven. Om Jezus wil. Amen. Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Psalm 73, vers 12. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.